die collecte bestemd voor de zending van de herstelgevormde kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord van zijn kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Laten we die psalm gaan zingen, dat is psalm 69 vers 14. Ik noem nu psalm 69 vers 14. Thans in gemeenschap met de kerk der eeuwen en vele plaatsen in deze wereld belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, zoals dat verwoord is in de 12 artikelen, en ons antwoord daarop mogen zijn psalm 48 vers 6, want deze drie enige God is onze God. Hij is ons deel, ons erfdeel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48 en daarvan het zesde vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden, gemeente. Tot u die in de hemel zit, heffen wij onze ogen op en bidden. Want u heeft uw gemeente geleerd en we hebben het van onze ouders weer geleerd en onze grootouders en ons voorgeslacht, dat als een mens op aarde bidt, dat hij contact heeft met de levende God die in Christus Jezus aan vaders rechterhand onze voorbeder is, voorbidder en voorspraak, onze hemelse advocaat. Dat is hard nodig, heren, want we zijn hier gekomen als jongeren en ouderen, als kinderen en volwassenen, met zonden bevlekt. Niemand van ons kan zeggen dat we deze dag niet gezondigd hebben. En voor uw kinderen geldt dan dat ze daar niet alleen berouw over krijgen als uw geest dat in hun hart werkt, maar ook dat ze het haten. Zoals Paulus het onder woorden brengt: het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet, en het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Uw kinderen weten er ook van, heren, dat u zo vaak vergeeft, net zo vaak als ze zondigen en die zonde wordt beleden. En dat maakt het ook zo moeilijk om te geloven, te vertrouwen. Want we willen liever dat we een bepaald gevoel krijgen als het gaat over zondevergeving. We hebben wel van jongs af aan geleerd dat in de catechismus staat: wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En niet wat gevoelt gij. Maar u weet hoe we ermee kunnen worstelen, heren, dat juist na ontvangen genade de zonde ons zo bezwaard en te neerdrukt, en we soms wanhopig ons afvragen: komt er nou een dag waarop ik Jezus bedoelen mag zoals dat hij bedoeld heeft? Dat ik kom tot de voleinding van mijn leven, tot het doel van mijn leven, en dat ik dat doel steeds meer op het oog mag krijgen. Heer, als dan vanmiddag het gaat over de voleinding, het doel waarop wij ons mogen richten, geef dan dat dat de impuls mag worden om heilig, toegewijd aan u te leven. Want u heeft toch door de brieven van de apostelen ons laten weten dat wie een sterke verwachting heeft van uw wederkomst, die haakt en hunkert naar de dag van uw heerkracht als u zult verschijnen op de wolken des hemels en daarna uw voeten zal zetten op de olijfberg bij Jeruzalem. Hoe sterker dat verlangen is, hoe meer er een aansporing is en een verlangen is om heilig toegewijd te leven. En dat missen we zo in onze dagen, heren, want we sluiten compromis op compromis met de wereld. En het is zo gemakkelijk geworden door de moderne media om die compromissen goed te praten, of ze in het geheim stiekem op onze eigen manier in te vullen. En wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, behoed ons, behoud ons, Heere, de lege scharen, opdat we ons voor afval zullen wachten, want uw woord leert ons dat voordat u wederkomt de grote afval zal komen en de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich zal tegenstellen tegen u, de antichrist. Het zal zo'n bange tijd worden dat u zegt, Heer Jezus, dat die dagen verkort zullen worden ter wille van de uitverkorenen. En als we nu aan de vooravond van deze gebeurtenissen leven, dan wordt het ons soms bang te moede als de kerk niet alleen leger wordt, maar ook in de kerk mensen een verandering van paradigma, van manier van denken en gedachtenpatronen plaatsvindt die ongekend is. Behoud ons dan, o Heere, de legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. En als u ons leert hoe wij behouden worden, dan spreekt u woord over de volharding van de heiligen. Het volharden tot het einde, in het trouw blijven aan u, in het vertrouwen van u. En het woord wat u gesproken hebt, dat het waarachtig is en echt is en authentiek is. En dat al wat u beloofd hebt, hoe lang het ook geleden is, zal bestaan, zal gebeuren. Dat er geen woord, nog titel, nog joda van hetgeen u beloofd heeft ter aarde zal vallen. En als we ons dan vanmiddag mogen bezighouden met de belofte, geef dan de opening van uw woord, Heere, door de Heilige Geest, die dat levend maakt in ons bestaan en er ons naar doet staan om vanuit die belofte te leven en zo getroost te leven. Open het woord voor uw knecht, Heere, zo dat hij mag verstaan wat deze gemeente nodig heeft en wat hij tegen deze gemeente moet zeggen. Dat is immers zo verschillend. We zijn allemaal zondaren, maar we hebben allemaal ook onze eigen levensgeschiedenis en niet zelden dragen we ook een grote rugzak met ons mee. En als we daaraan denken, dan denken we onwillekeurig aan de gebeurtenissen van de afgelopen weken rond de moord op Anne Faber. Want sindsdien zijn er ook weer velen die zelf in hun leven dergelijke dingen of andere mishandelingen of incest hebben meegemaakt, die weer opgeschrikt zijn door de manier waarop de overheid omging met mensen die zo crimineel zijn dat ze in staat zijn tot de meest vrede en goddeloze dingen en niet voldoende vastgehouden worden, gevangen gezet worden. Wij bidden u, Heere, voor allen die door deze gebeurtenissen opnieuw hun eigen trauma herbeleven. En we bidden heel in het bijzonder voor het gezin van Anne en voor allen die haar lief en dierbaar waren. Geef, Heere, dat er christenen in onze omgeving zijn die eerlijk gaan vertellen dat ze ook met het waarom-vraag leven. Maar erbij gaan vertellen dat als we dat aan de Heere vragen, hij het ons niet kwalijk neemt. Omdat ook Job het deed en Jeremia het deed en zelfs de Heere Jezus. Het mysterie van de zonde zal pas opgehelderd worden op de dag van uw terugkeer. Maar geef ons in dit vertrouwen te leven, dat dan door ons niet meer iets gevraagd hoeft te worden en ook geen waarom meer hoeft gezegd te worden. Want u zegt tegen uw discipelen dat als u terugkeert, dan zult gij mij niets meer vragen. We bidden ook voor hem die deze moord op zijn geweten heeft. en alle andere moordenaars. Ach, Heere, u heeft een Manasse die kleine kindertjes vermoordde tot bekering gebracht. Bekeer hem en allen die met zulke zwarte zonden bevlekt zijn. En geef dat we in ons land ons nog mogen verwonderen dat u de Heere werkt. Ook onder mensen waarvan we het allerminst verwachten. Heere, laat er ook een sprake van uitgaan voor in ieder van ons. Dat waar de liefde van velen zal verkouden, de ouderen steeds meer ongehoorzaam en ook de overheid steeds meer ongehoorzaamheid ontmoet onder het volk. Dat we niet versagen, nog ons laten ontmoedigen, maar in dit vaste vertrouwen leven, dat hoewel we de dingen van de toekomst niet zien, ze even reëel voor ons zijn alsof ze er waren, omdat we geloven. Hoor ons dan uit genade, om de Heer Jezus wil alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in Hebreeën 11. De tekst voor de preek zullen de laatste twee versen zijn. Er wordt gesproken over allen die geloofd hebben, die genoemd worden in het voorafgaande schriftgedeelte, wat we nu deels gaan lezen. En die hebben door dat geloof een getuigenis gehad bij God. Die hebben toch de belofte niet verkregen. Wat is dat, die belofte? En wat betekent het dat er staat, alzo God wat beters over ons, ook in Rotterdam, voorzien had, opdat zij, die al gestorven zijn, zonder ons niet zouden volmaakt worden. Wel, we beginnen te lezen bij vers 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Het woord hoop heeft in het Nieuwe Testament altijd de betekenis van de verwachting van de wederkomst van Christus en wat daarna zal gebeuren op aarde. De levende hoop. Dus niet betekent dat jonge mensen, misschien is het zo, maar hoop in de Bijbel is de levende hoop, de verwachting dat God zijn belofte gaat vervullen met deze wereld. En niet alleen is het een vaste basis van de dingen die men hoopt, dat geloof, maar ook een bewijs van de zaken die men niet ziet. En er wordt uitgelegd aan de hand van allerlei voorbeelden uit het Oude Testament dat de mensen waren die geloofden, ook al zagen ze niet dat het beloofde in hun leven plaatsvond. Door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Dus de schepping uit het niets. Door het geloof heeft Abel een meerdere offeranden aan God geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God had weggenomen. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij aan God waagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk om aan God te behagen, dus God vreugde te geven. Dat kan alleen als je gelooft. En hoe doe je dat dan? Want die tot God komt, moet geloven dat hij er is en een beloner is van degenen die hem zoeken. En dan gaat het weer over mensen die dus iets hoorden, een belofte van God kregen, een woord van God kregen, en niet zagen hoe dat in vredesnaam en vervulling moest gaan, maar die toch gehandeld hebben op grond van hun geloof. Noach bijvoorbeeld. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid, tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam van de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Erfgenaam, gaat over erfenis. Dan moet je denken aan de woorden van de Heer Jezus, dat de zachtmoedigen het aardrijk zullen beërven. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, het beloofde land, en hij is uitgegaan niet wetend waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond, in tenten, met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. En dan staat het voor onze verbazing, want Abraham verwachtte de stad. In hoofdstuk 12 vers 22 zal blijken dat dat het nieuwe Jeruzalem is. De stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en architect God is. Nog zo'n bijzonder voorbeeld van het geloof. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard. Waarom? Overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één dat en dat een verstorvene zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbend, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zien, die zulke dingen zeggen, betonen helder dat ze een vaderland zoeken. En als ze aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om terug te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse vaderland. Daarom schaamt zich God voor hen niet, om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een stad bereid, het nieuwe Jeruzalem. God schaamt zich dus niet voor de gelovigen die uitzien naar de vervulling van de belofte in de toekomst, hoewel ze er nog niks van zien. En dan gaan we verder bij vers 35. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding teruggekregen en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossen niet aannemend, opdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. Wat is dat? En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvallen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in de woestijnen geduld en op de bergen en in de spelonken en in de holen der aarde. En, dan komt de tekst, deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. We hadden zin leiding op de preek zingen uit Psalm 37. En ieder die wel eens begrepen heeft wat in Matthäus 5 vers 5 staat, die weet dat dat alles te maken heeft met deze psalm. De Heer Jezus zegt dan namelijk, de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Dus niet de hemel. Maar dat is de voorlopige verblijfplaats van Gods kinderen. Maar het gaat uiteindelijk om de beërven van de aarde. Wel, in Psalm 37 wordt al een profetie uitgezongen die daarover gaat. We gaan zingen het 5e, het 6e en het 15e vers. Psalm 37, vers 5, 6 en 15. Heb je er ook zo'n last van als je in deze wereld zo weinig gewaardeerd wordt? En vooral als je dus helder en duidelijk uitkomt voor je standpunt, namelijk dat je staat op de grondslag van de Bijbel. Vaste grond onder je voeten. Het geloof is immers de vaste grond, de basis, dat ding in je hoofd. En als je ook nog communiceert met je vrienden en vriendinnen, of in je gezin, doe je dat wel eens. Wat staat ons te wachten eigenlijk? Hè? Hoe zal het gaan in de wereld? Nou, stof te over om erover te praten, gezien alle ontwikkelingen in de wereldpolitiek, in de Oosten. Heb je dan ook wel eens het gevoel dat als je dan begint te praten, dat er weinig reactie komt, soms er een enkel klankbord is of mensen je belachelijk maken? Wel, dan sta je in de goede rij. De rij van de geloofshelden. Ach, dat mag ik niet zeggen, geloof ik. Ik wil zeggen geloofsgetuigen, geloof ik. Hè? Dat is u vanmorgen duidelijk gemaakt. Dan sta je in de rij van de geloofsgetuigen. Want in vers 38 staat welke de wereld niet waardig was. Dat betekent, ze zijn door de wereld niet gewaardeerd. Ze werden vaak buiten de samenleving gestoten. De woestijnen, steppen, op de suburbs van de 21ste eeuw, parkeergarages in de grote steden waar ze samen moeten komen, ergens op het platteland, in een schuur. Nee, Gods kinderen worden door de wereld niet gewaardeerd, maar bij God is dat anders, hè? Ja, deze allen die tot geloof gekomen zijn en daarin volharden, hebben door het geloof getuigenis gehad. Daarmee bedoelt de apostel, als je de brief dus in zijn verband leest, ze hebben van God wel waardering gekregen. God heeft hen zeer gewaardeerd. Hij heeft zich zelfs verheugd over deze gelovige mensen. Ook al heeft de wereld hen afgeserveerd, ook al werden ze gedemoniseerd, ze zijn door de levende God geëerd. Dat goede getuigenis, daarvan zegt de apostel, we hebben straks gelezen, dat is ook dat ze God behaagd hebben. En dat is nog zo hoor, in oktober 2017. Jij behaagt aan God als je morgen, ondanks alle sores die je in je leven misschien meemaakt, een goed getuigenis van Jezus Christus geeft. En eens tegen de mensen zegt die helemaal gedeprimeerd zijn door alles wat er gebeurt in de wereld. Joh, ik weet hoe het afloopt. Wil je het weten? Wij weten vanuit de Bijbel hoe het afloopt. Er komt een andere tijd. Oh, met kerst gaan jullie weer zingen hoor. Ook al kom je nooit in de kerk. Vrede op aarde, de mensen en welbehagen. Wel, dat gaat gebeuren. Er komt een vrederijk op aarde. Hoe weet je dat? Ja, omdat mijn Heer Jezus dat zegt. En dat geloof in hem is de vaste grond van de dingen die ik hoop. Sterker zelfs, in mijn hart is het een bewijs van al die dingen die straks gaan gebeuren als dat vrederijk komt. Die dingen die ik nog helemaal niet zie. En ik weet dat het zo is. Want hij zegt het. Jezus. Deze allen, en ook wij allen, als we geloven, hebben door het geloof getuigenis gekregen van God, gehad en krijgen dat nu. Ach, maar hebben de belofte niet verkregen. De belofte. Iemand heeft eens geteld dat er tussen de 250 en 270 beloften in de Bijbel staan, die op verschillende wijze verwoord worden, maar de belofte, dat is iets bijzonders. Petrus zal het later ook over de belofte hebben. In 2 Petrus 2 vers 4 staat dat. Hij zegt, er zal een tijd komen dat mensen zullen spotten met de christenen. Ze zullen zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want alle dingen blijven allemaal hetzelfde, zelfs zoals al duizenden jaren geweest zijn. De belofte van zijn toekomst. Je mag dat woord ook vanuit de grondtekst vertalen met de belofte van zijn wederkomst. Zijn terugkeer op aarde. Dat is de belofte. Ja, zegt Paulus, want we gaan de erfenis binnen hoor. Luther heeft er al van gezongen, hè? En in deze tijd is het misschien ook in onze gezinnen weer gezongen of in de kerk. We gaan voorlopig ten hemel in. Als we sterven in het geloof. We gaan ten hemel in. Maar er komt een tijd dat vervuld wordt en wij erven koninkrijken. Het koninkrijk Gods dat op aarde komt. Wanneer zal dat zijn? Als de belofte van zijn toekomst vervuld wordt. Erger koninkrijken, dominee. Ja. Je weet toch dat al bezit je er geen rode cent in deze wereld. Stel dat het gaat gebeuren. Dat je zo rijk bent. Hè? Paulus die zegt, ik ben van Christus. En ik heb alles. 1 Korinthe 3. Ik heb alles. Ik ben zo rijk. En weet je, ik ben een mede-erfgenaam van Christus. Christus is de grote erfgenaam van de toekomende wereld. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zullen we maar zeggen. Christus is de erfgenaam en wij zijn mede-erfgenamen. In het begin van de Hebreeënbrief, helemaal in het begin, zegt hij, God heeft de laatste tijd gesproken door de Zoon, Jezus, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Door deze Jezus heeft hij ook de wereld gemaakt. Nog iets om in te brengen in de discussie over schepping of evolutie? Jezus, door wie de wereld gemaakt is, is ook de erfgenaam van deze wereld. De wereld werd geschapen met een bepaald doel. Dat ondanks de zondeval en alle wreedheid en ellende die in de wereld lijkt te heersen, God aan zijn doel vasthoudt. En daarom schrijft Paulus in hoofdstuk 11 over de volharding van de heiligen, dat is het vasthouden aan de belofte van de toekomst. Het gaat veranderen in de wereld. Er komt een rijk van vrede en gerechtigheid. Omdat Jezus het zegt. Omdat Hij het zegt. Geloof je in Hem? Heb je Hem lief? Hou je van de Heer Jezus? Dan hou je toch ook van zijn belofte? Dan zal het toch gaan gebeuren wat Hij zegt? Johannes zegt in zijn eerste brief hoofdstuk 2... En dit is de belofte. Dat hij ons het eeuwige leven geeft. Het eeuwige leven. Dat eeuwige leven wat ik nu niet kan voelen. U wel? Maar het is er al wel. Want Jezus zegt zelf, en ik geloof alles wat hij zegt. Koppelaar, als je in mij gelooft, heb je het eeuwige leven. Kom je niet in verdoemenis. Dat zegt hij ook tegen u en tegen jou en tegen u. Maar we ervaren dat nog niet het eeuwige leven, want we worden ziek. Ik ben 10 keer geopereerd. Er zijn mensen die het nog veel erger hebben meegemaakt. Je krijgt allerlei lichamelijke gebreken. De ontluistering van het lichaam. En toch zeg je over dat lijden heen. Zelfs als je overleden bent. Jezus zegt, die in mij gelooft, zal leven, ook al ware hij gestorven. Dat zijn christenen. Dat zijn christenen. Het zijn mensen die zweren bij de belofte, omdat ze gelezen hebben dat God gezworen heeft, niemand anders dan bij zichzelf, dat hij zal doen, wat hij zegt. Ja, en dan vind je in de Hebreeënbrief een voortdurende verwijzing naar die toekomst. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 gaat het over de rust. De rust die er overblijft voor het volk van God. Zelfs als ze overleden zijn, dan blijft er nog een rust over. En dan denkt de apostel niet aan de hemel. Dat is de voorlopige rust. Maar hij zet dat in verband met de rust waar Abraham naartoe leefde. Het beloofde land. Wel, wat voor Abraham in het Oude Testament het beloofde land is, is voor ons de beloofde wereld. Want de zachtmoedigen zullen met aardrijk werken. En als je vanmorgen opgelet hebt, kinderen, heb je gehoord. Eert uw vader en uw moeder, opdat ge lang leeft in het land dat de Heere u geven zal. Gehoorzaamheid aan je ouders geeft dat je lang leeft in het land dat de Heer u geven zal. Welk land? Juist. Het toekomende vaderland, wat straks bij de wederkomst van Christus wereldwijd zal zijn. Het vaderland. Daar zul je lang leven, eeuwig leven, belooft God. Als je gehoorzaam bent aan je ouders en daarmee ook gehoorzaam aan God. Het is zelfs zo sterk dat als de apostel in de Hebreeënbrief deze dingen bespreekt, dat hij dan op allerlei wijze dit aan de orde wil stellen. Ik maak er nog één greep uit. In hoofdstuk 10 vers 36. Gij hebt de leidzaamheid van noden, opdat ge de wil van God gedaan hebbend, de beloftenis moogt wegdragen. Je hebt geduld, volharding nodig. Je moet blijven bij de Heer Jezus, hoor, ook in Rotterdam, als je daar weer aan het werk bent van de week. Blijf bij de Heer Jezus. Denk aan Hem, spreek met Hem, leef door Hem. Want als je dat doet, belooft de Heer, dan zul je straks de belofte wegdragen. Hij bedoelt, je zult in een nieuw lichaam opstaan bij de wederkomst van Christus. En je zult de vervulling van de belofte met lijf en leden ervaren. Het zal je doortintelen van blijdschap en vreugde. Oh, het zal zo heerlijk zijn om straks in een nieuw lichaam op te staan. Zonder zonde, zonder ziekte. En Jezus legt uit, in Lucas 20 staat dat. Dan word je niet meer uitgehuwelijkd en dan ga je zelf ook niet meer trouwen, want we zullen zijn als de engelen in de hemel. We hebben dezelfde mogelijkheden dan als de engelen van God. We zijn niet meer gebonden aan de zwaartekracht. De oude droom van de mensheid, dat we ons vrij kunnen bewegen op de aarde en in de lucht, zal werkelijkheid worden. Er staat zelfs in 1 Thessalonicenzen 4, dat als we opgewekt worden uit de doden, of als we nog leven bij de wederkomst van Christus en veranderd worden, een nieuw lichaam krijgen, dan zullen we in een massale stroom van lichtlichamen opstijgen naar de hemel, om Jezus, die daar verschenen is op de wolken des hemels, tegemoet te gaan. Want we zullen opgenomen worden, de Heere tegemoet in de lucht. We zullen hem binnenhalen op aarde. Davids grote zoon wordt binnengehaald op de aarde door de gelovigen die zijn opgestaan en net zoals de engelen van God niet meer aan de zwaartekracht gebonden zijn. Ongelooflijk? Nee, ik geloof het. Want de Heer Jezus zegt het, Lucas 20. Begrijp je het? Geloven is daarom niet zozeer een levensstijl of een bepaalde religieuze optie. Maar geloven is in de Bijbel dat vaste vertrouwen in de Heer Jezus. Mijn Heer, mijn God, op uw woord heb ik gehoopt. en blijven kopen. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. En dan voegt de apostel daar nog een heel bijzonder woord aan toe. Die mensen die dus in het Oude Testament geleefd hebben, en ook de mensen die nu in de hemel zijn, hebben de belofte nog niet verkregen. Want ook de hemelingen zijn nog niet opgestaan uit de doden. Ze zijn daar in de geest. Ook als jouw voorgeslacht, misschien je vader of je moeder, in de hemel is, zijn ze nog niet compleet. Ze zijn nog niet volmaakt. Want ze hebben geen lichaam. Hun geest is in de hemel. Het wacht op de dag van de heerkracht van Christus als die zal verschijnen aan de kim van de tijd en zal neerdalen op de aarde en al zijn heilige doden uit de aarde tevoorschijn zal roepen. Dan worden al Gods kinderen die al gestorven zijn en die nog leven, volmaakt. Je kunt ook zeggen voltooid. In de voleinding van de wereld. Als de belofte van zijn toekomst gerealiseerd zal worden. Een ander woord, vervuld zal worden. En dan zegt de apostel, door de Heilige Geest gedreven, daar iets bijzonders over. Wat is dat, dat ze de belofte niet verkregen hebben nog in de hemel? Je zou kunnen redeneren, ja, als mensen naar de hemel zijn gegaan, dan is het alles volmaakt, dan is alles voltooid, dan is het helemaal af. Nee, dat is niet zo, zegt hij. Waarom dan niet, Paulus? Wel, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Wat is dat nou toch? Mijn vader en moeder zijn in de hemel bij de Heere, dat mag ik vast geloven. Een leven was Christus en een sterven was winst. En ik stel me zo voor dat als ze met elkaar spreken over de wegen die God met hen ging in deze wereld, zoals Jonathan Edwards dat uitlegt, de hemelingen spreken met elkaar, ze roemen in God, ze loven Christus, maar ze mogen ook God roemen in zijn werk, in hun leven, in het verleden en in de grote werken van zijn toekomst. Dus niet saai in de hemel hoor, nee. Oh, er is een volheid van blijdschap. Er is een volheid van genieten. Maar toch weten ook mijn vader en moeder in de hemel dat ze nog niet volmaakt zijn. Omdat ze geloofd hebben en nog steeds geloven dat wat hier staat waar is. De mensen in de hemel willen zonder ons op aarde niet volmaakt worden. Zij zijn voorts verwachtend, staat er, tot de dag komt dat de Heer Jezus al zijn en onze vijanden aan zijn voeten zal hebben onderworpen. In de hemel wordt dus verwacht, uitgezien, in dat blijde vooruitzicht dat hen streelt, dat ze straks in een nieuw lichaam ontwaakt, de lof des Heren zullen ontvouwen, maar niet alleen met de hemelingen. Nee, met heel de kerk op aarde. De vervolgde christenen in het Midden-Oosten, in Brazilië, in Noord-Korea, noem maar op, in Nederland. Want ze willen niet volmaakt worden voor die dag. Ze willen kunnen zeggen op die dag, Heren, hier zijn we. En Jezus zal zeggen, Vader, ziet u ze? Zie hier ik, Vader, en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze zijn de uwe. Vader, ik heb ze gekocht met mijn bloed. En ik ben opgestaan uit de doden voor hen. Vader, ik was de eersteling in de opstanding, maar nu heeft u mij de belofte gegeven van mijn toekomst. Dat op die eersteling een rijke oogst zal volgen. En daar zullen ze staan, de groten en kleinen voor God. in volle heerlijkheid en glans en glorie in een nieuw lichaam. En ze zullen zo, zo blij zijn als ze Jezus zien, dat hun blijdschap dan onbegrensd, onbepaald, door het licht dat van zijn aangezicht straalt, ten hoogste toppen zal stijgen. Jezus, onze Heere. Nooit zullen ze meer hoeven te zeggen, mijn Heere. Want in de volmaking van de toekomst zal het altijd zijn, onze Vader, onze Heere, onze Heilige Geest. Want het zal een grote kudde zijn die verenigd is door één doop, één geloof, één Heere en God. Er zal geen privacy meer hoeven te zijn. Want niemand zal meer het gevoel hebben en de gedachte hebben dat we los van anderen onszelf zijn. En voor onszelf moeten leven en opkomen. We zullen tezamen met al de heiligen genieten van die God die bij ons zal tabernakelen, zegt de Openbaring. Die zal wonen onder de mensen op aarde. Jezus Christus. Die heerlijkheid van de eenheid van de gemeente van Christus. We zullen vergeten dat we bij een bepaalde kerk behoord hebben. We zullen beginnen te vergeten dat het twist en wrok was tussen de kerk onderling en kerkmensen. Ja, het zal straks alles door de vrede bloeien naar twist en wrok verdwijnt. We zullen ook in Christus steeds blijven groeien. Want die in hem geloven, die zullen in de toekomst, als de belofte vervuld wordt, ontdekken dat de zaligheid een elke keer weer nieuw perspectief zal bieden. Er zal weer een nieuw panorama onthuld worden. Een nieuwe heerlijkheid ons deel worden. Het blijft altijd een groeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. En ook in de kennis van de natuur. Want de zaligen zullen met Christus regeren over de nieuwe wereld. Paulus zegt tegen die jonge man Timotheus, Timotheus, als je bereid bent om nu met Christus te lijden, jongen, dan zul je straks met hem heersen, hoor. Denk aan de toekomst. Denk aan de belofte van zijn toekomst. En dan zal de heerschappij van de kinderen van God weer opgestaan zijn. Met Christus betekenen dat de wilde dieren en de huisdieren samen in dezelfde wei liggen. Er zal nergens meer leed zijn op de aarde. Er zal een vrede zijn die zo uitgestrekt en diepgaand is, dat Jesaja de woorden mist om het uit te drukken. Hij zegt, het zal zo zijn, gelijk nu de wateren de bodem van de zee bedekken, zal die vrede de aarde bedekken. Gods gerechtigheid zal de aarde bedekken. Oh ja, mede-erfgenamen van God en Christus, hoor. Heb je er wel eens bij stilgestaan? U die in deze wereld zoveel moeite moeten doen om het hoofd boven water te houden, dat ons een rijkdom wacht niet af te meten, die hij heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Ja, dominee, maar dat staat toch ook in de Bijbel, dat zegt Paulus toch ook, wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft, heeft God weggelegd voor degenen die hem lief hebben. Dus daar kun je toch helemaal niks over zeggen. O, u vergist zich. Er gaan tenminste 30 hoofdstukken, zegt professor Paul, over wat er dan gaat gebeuren en wat er zal zijn. Ja, maar die tekst dan? Oh, dan moet je even doorlezen. Wat geen oog heeft gezien, geen oor gehoord, heeft God, zal God openbaren voor degene die hem lief hebben. En dan staat er direct achteraan, maar hij, Jezus, heeft het ons geopenbaard. We vergeten altijd door te lezen. Hij heeft het ons geopenbaard. Ja, hoe dan? Een heel Bijbelboek. Openbaring. Openbaring. Dat is niet van Johannes.
Het is de openbaring van Jezus Christus.
Ja, dan, natuurlijk zal het nog rijker zijn als de woorden van de Bijbel het zelfs maar kunnen aanduiden. Want woorden vatten niet het geheim in zijn volheid. Och, in de voleinding van de wereld zal er ook een einde komen aan ons onverstand, een onbegrip, een klein burgerlijkheid. Het zal alles door de vrede bloeien. Maar ook de mensheid in Christus zal opbloeien. In inzicht, in verstand van God en goddelijke zaken. Weet u, in vers 40 wordt gezegd, de hemelingen willen zonder ons niet volmaakt worden, want ze willen het samen beleven. Als jouw ouders al in de hemel zijn, dan willen ze het samen met jou meemaken, op de dag dat Christus terugkeert en we allemaal voor hem zullen staan in een nieuw lichaam. Dan willen ze samen met ons meemaken wat er allemaal al geopenbaard is in de Bijbel over de eeuwen die dan zullen komen. Jonge mensen, dit is een heel belangrijke stimulans om toegewijd aan Christus te leven. Als je weet dat de mensen die ons voorgegaan zijn in de hemel dat van ons verwachten. In hoofdstuk 12 gaat de apostel dat onthullen. Dat voert er verder om dat nu helemaal uit te wijden. Maar dan zegt hij, het is een wolk van getuigen hoor. Die mensen die al in de hemel zijn. Die rondom ons ligt. Spurgeon zegt dat ze ook wetenschap hebben van wat hier op aarde gebeurt. Ik moet eerlijk zeggen dat dat niet helemaal helder is. Maar er zijn veel godzalige dominees geweest die dat geloofd hebben. Ik denk dat er wetenschap bij die hemelingen is over wat er op aarde gebeurt via de engelen. Immers, als één zondaar in Kralingse weer zich bekeert, is de blijdschap in de hemel, maar niet alleen bij Christus en bij de engelen, maar ook door degene, bij degenen die ons gekend hebben. Wat een stimulans om heilig toegewijd aan Christus te leven. Als je weet dat ons voorgeslacht op ons wacht. En dat is zeker, dat staat heel duidelijk in Lucas 16. Ze zullen u ontvangen in de eeuwige tabernakelen, zegt de Heer. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Die stimulans om zo te leven dat Christus zich niet voor ons hoeft te schamen. Die krijgt nog een bijzondere betekenis als we het eerste deel van vers 40 nog even mogen lezen. Alzo God wat beters over ons voorzien had. Voorzien, dat mag je ook vanuit de grondtekst vertalen met gepland. God heeft vooruitgezien, God heeft iets gepland. Iets beters. Dan gaat het ongetwijfeld over wat er in vers 35 staat, de betere opstanding. De betere opstanding. Wat is dat, dominee? Wel, de Hebreeënbrief spreekt over betere opstanding, omdat er ook een iets mindere opstanding is. Spurgeon zegt, dit duidt ongetwijfeld op wat een openbaring 20 ons wordt onthuld. Bij de wederkomst van Christus is de eerste opstanding van de rechtvaardigen. En dat is de betere opstanding. En dan later komt er de opstanding van de overige der doden. Nou, zegt Spurgeon, er staat in Openbaring 20 dat er 1000 jaar tussen zit. Hij zegt, daar wil ik niet over strijden of dat precies 1000 jaar zal zijn. Daar gaan we vanmiddag ook maar niet over strijden. Maar hij zegt, houd vast aan wat daar staat. De mensen, zegt hij, die die eerste opstanding vergeestelijken, die moeten ook die andere opstanding vergeestelijken. Nee. Er komt een eerste opstanding van de rechtvaardigen en daarna een opstanding van de overige der doden. De betere opstanding gaat vooraf aan de andere opstanding. Als je dat even op je in laat werken, dan begrijp je Paulus als hij schrijft naar Filippenzen hoofdstuk 3 vers 11. Och, dat ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Waar heeft hij het over? Hij heeft het over de betere opstanding. De eerste opstanding van de rechtvaardigen. Het komt niet zo in onze vertaling tot uiting, maar het staat letterlijk in Filippenzen 3 vers 11. Och, dat ik mogen komen tot de uitopstanding uit het midden van de doden. Want in Openbaring 20 staat dat die opstanding, die eerste opstanding, betekent dat de andere doden nog niet levend werden. Dus het is een uitopstanding uit het midden van doden die in de dood blijven. Ach, zegt Paulus, dat ik daar eens mag komen. Om Jezus te zien op de dag van zijn heerkracht. Ja, maar dominee Paulus was toch een ware gelovige. Als er een ware gelovige is, is Paulus geweest. Ja, dat wel. Voor Paulus was het toch niet onzeker of hij zou opstaan. Paulus wist dat hij in Christus een nieuw schepsel was. En hij spreekt ook over, als je in Jezus gelooft, ben je in wezen al met hem opgestaan. De opstanding van Christus, legt hij in 1 Korinthe 15 uit, is de eerste, is het begin geweest van die volle oogst die dan bij zijn wederkomst er zal zijn. En toch, ach, dat ik er mag komen. Waarom? Omdat hij wist dat Jezus had gezegd, staat in Lucas 20, er zullen mensen zijn die waardig gevonden worden om deel te hebben in die opstand. En Paulus heeft geworsteld met zijn onwaardigheid. Romeinen 6, 7, 8. Ik noemde de tekst al. Ik ellendig mens. Voor Paulus was het niet vanzelfsprekend dat hij in die betere opstanding zou delen. Want Jezus had gezegd die waardig bevonden zullen worden om deel te hebben aan die opstanding. En hij leefde zijn onwaardigheid zo in. Herkent u dat? De beste van Gods koninkrijk zijn de mensen die het minst over zichzelf denken. Niet vanuit een minderwaardigheidscomplex, dat is een ander verhaal. Maar die zo onder de indruk zijn van de grootheid, de heerlijkheid, de gerechtigheid, de waarheid van Jezus, zijn volmaaktheid. Dat ze zeggen, ik wens te zijn als Jezus, maar helaas, ik ben het niet. Herkent u dat? Herkent u dat je zegt, Heere, wanneer komt die dag dat ik u zien mag? Zonder zonde. Dat vervuld wordt wat er staat, wat u zelf gezegd heeft, Heere. Dan zullen uw ogen zien en niet meer terugzien. Ik hoef alleen maar naar u te kijken en naar het koninkrijk wat zich onthult over de wereld. Ik hoef niet meer terug te kijken naar het vorige leven. De onwaardigheid van de wedergeboren mens, die kent de wereld niet. Dus als je nou twijfelt of je een kind van God bent, krijg je vanmiddag zekerheid. Als je herkent wat Paulus daarvan zegt, dan zeg je, Heere, hier zit er nog zo in. Ach, dat ik mogen komen. Tot die uitopstanding uit het midden van de doden. Om uw heerlijkheid in te drinken. En als u teruggekeerd bent op aarde, gedrenkt te worden uit de fonteinen des hels, die Jeruzalem. En mee te maken hoe de stad die fundamenten heeft, waarvan u de Heer Jezus de architect bent, zal neerdalen uit de hemel. Trouwens, als we het daarover hebben, vind je het niet bijzonder dat de Abraham waar het vanmorgen over ging, de vader van de gelovigen wordt genoemd. Waarom had God toen zo'n goed getuigenis van Abraham? U hebt het gehoord. Hij geloofde de dingen die nog niet geopenbaard waren voor zijn ogen. Het was voor hem de vaste grond voor de dingen die hij hoopte en het bewijs der zaken die hij nog niet zag. Maar er is nog een aspect. Abraham heeft zo sterk verlangd naar de dag van de komst van Christus, dat God die verwachting heeft beloond. Want hij zag de stad van verre. Bijna 4000 jaar geleden liep er een man door de vlakten van de Shat el Arab, het zuiden van Irak, in de richting van het beloofde land. En die man die had zo'n sterk vertrouwen in de komst van Jezus, de heerlijkheid van zijn koninkrijk, dat God hem een vergezicht gaf en hij de stad mocht zien. En sinds die tijd is Abraham, terwijl hij zijn reis maakte naar het beloofde land, naar dat vaderland op zoek geweest. Want zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, als hij zocht naar een vaderland waar hij uitgegaan was, dan had hij kunnen terugkeren. Nee, hij kwam er langzaam maar zeker steeds meer achter dat het beloofde land van toen, van 1900 jaar voor Christus, een afbeelding was van iets heel veel rijkers, iets veel heerlijkers. Namelijk het hemels vaderland dat bij de wederkomst van Christus door hem wereldwijd gevestigd zal worden. En de stad die fundamenten heeft, wereldwijd zichtbaar zal worden. Abraham heeft God geloofd op zijn woord en kreeg daardoor de bijzondere beloning van een verre gezicht op de toekomst. In mijn jeugd zei een dominee in Ede, Abraham had geen televisie en toch had hij er alleen. Tele betekent ver, visie, zien. Abraham had een televisie, een vergezicht op de belofte van zijn toekomst. En ik wilde maar eindigen om u uit te leggen hoe belangrijk dat vandaag is. Er zijn christenen die zeggen, nee, je moet niet bezig zijn met de toekomst, want dat zijn de verborgen dingen voor de Heer onze God. Nou, die tekst uit Deuteronomium 29, vers 29, wordt totaal anders bedoeld. De verborgen dingen daar, dat zijn de occulte dingen van de heidense afgodsdienst en de perversie van de homoseksuele schandknapen en zogenaamde heilige prostituees die bij die afzichtelijke afgodsdienst horen. Dat zijn de verborgen dingen, daar moet je niet intreden, dat kan alleen God aan. Die zijn voor de Heer onze God. Maar voor ons zijn de geopenbaarde dingen van de wet. Wij hebben het woord van God, de wet van God, het evangelie, en dat is ons onthuld, geopenbaard. Daar mogen wij ons mee bezighouden, wordt er mee bedoeld. Dus het is niet zo dat we ons niet mogen bezighouden met de toekomst. Het is zelfs zo dat het moet. Ik ga toch ook niet tegen dat bruidje zeggen dat over een paar maanden gaat trouwen. Joh, die trouwdag is niet belangrijk hoor. Als je maar weet dat die jongen van je houdt en jij van hem houdt. Je moet helemaal niet nadenken over de trouwdag. Dan staat ze maar aan te kijken. Die dominee die sport niet meer, denkt ze dan. Toch? Wel, er zijn heel veel christenen tegenwoordig, helaas ook in onze kerken, die zeggen, je moet niet nadenken over de dag dat de hemelse bruidegom zich verenigt met zijn bruidskerk op aarde. En het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen als een bruid die voor God versierd is. Moet je niet over nadenken. Dat zien we wel. Gaat van mee bekeerd worden. Oh, wat is dat een verkeerde, onbijbelse gedachte. Wat heel de Bijbel stuurt naar die dag. En Petrus, die een van de laatste schrijvers van het Nieuwe Testament is, schrijft in zijn brief iets heel bijzonders erover. Hij zegt, hoe belangrijk het is om met deze dingen bezig te zijn. Hij zegt, we hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En dat deed hij niet aan heel de Bijbel, maar juist aan de profetieën over de toekomst. Dan schrijft hij ook over in zijn brieven, lees het maar na thuis. Over de nieuwe hemel en nieuwe aarde. We hebben het profetische woord wat zeer vast is, als een licht schijnend in een duistere plaats. De duistere wereld waar we leven, zonder God, daar hebben we het licht van de profetie. En als jij je buren en de mensen die je tegenkomt in je leven niet vertelt hoe het zal gaan in de wereld, hoe het zal aflopen, laat je ze in onzekerheid. Worden ze bang. Het profetische woord is al licht. Ja, maar Petrus, hoe lang moeten we dan met dat profetische woord bezig zijn? Oh, zegt hij, totdat de dag des Heren aanlicht, de morgenglans der eeuwigheid opgaat en Jezus in heilig sieraad zal verschijnen op de wolken des hemels en zal neerdalen op aarde. Totdat die dag er is, lees, herlees het profetische woord. En zover ik mag zien, zal dat ook vervuld worden in de tijd voorafgaand aan de wederkomst van Christus, de profetie van Joël. Abraham die kreeg al iets bijzonders te zien over die dag, 4000 jaar geleden. Joël zei, als die dag komt, zullen er zijn oude mensen die profeteren. Jongelingen die gezichten zullen zien. Net zo'n gezicht als Abraham kreeg. Lieve mensen, de Heer Jezus beloofde ons dat als we volharden bij het profetische woord, met hem leven en uit dat woord leven, dat hij ons een visioen, een vergezicht zal geven over de dingen die gebeuren gaan. De heerlijkheid van hem als de belofte van zijn toekomst vervuld wordt. En ik wens jullie allemaal dat zo van harte toe. Omdat je hoort bij het volk wat straks op één dag zal roepen. Maranatha. Kom, Heer Jezus, ja kom. Amen. Laten we nu eerst de naam des Heren dankzeggen en daarna gaan we zingen. Lieve Heren, geef ons dat ons hart, o Hemel Majesteit, tot uw lof en dienst bereid wordt. En dat we dat zo zullen ervaren, dat er iets van die toekomstige vreugde al opspringt in ons hart. In de Heren verheugd. Dat we het zo mogen beleven, Heren, dat dat uitstijgt boven de droefenissen en de nooddruft van ons dagelijks leven. In ons alleengaan, in ons gezinsleven, als we weduwe zijn of weduwnaar, als we op andere wijze ons erbuiten voelen staan, niet gewaardeerd worden. Ach Heere, u heeft toch nimmer ons gebed afgewezen, of gehoor ons uit. Hoor dan uit de hemel de vaste plaats van uw woning, opdat we dat vaste geloof mogen ontvangen, of het steeds vaster mag worden. De basis van de dingen die wij hopen en daarom zeker zullen gebeuren, omdat u het zegt. Uw koninkrijk, Heere, kom toch, o Heere. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Zo wordt uw lof straks wereldwijd gehoord en heel de aarde met uw vrezen vervuld. Totdat u rijk volmaken zult. Om Jezus wil. Amen. In verband met het feit dat ik om 6:30 nog hoop voor te gaan in Haastrecht, moet ik de dienst wat inkorten. U moet thuis maar gaan zingen uit Psalm 72 vers 4. Maar nu gaan we zingen uit Gezang 5. Gebed des Heren. En daarvan het 3e en het 9e vers. Gezang 5. Gebed des Heren vers 3 en vers 9. Geliefden, gaat thans heen in de vrede die eenmaal de aarde zal bedekken en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.